Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. Fijn dat u weer luistert. De afgelopen dagen hebben we nagedacht over de 2 laatste brieven van Johannes. En vandaag gaan we terug naar het Oude Testament en maken een begin met het boek Nahum. Nahum profeteerde tegen de Assyrische hoofdstad Nineveh. Zo bekend als Jona's optreden in Nineveh is, zo onbekend is misschien wel het spreken van Nahum over deze stad. Hij leefde in de tijd na Jona, straks hoort u meer over de tijd van Nahum, en hij kreeg de opdracht om namens de Heere het oordeel over de stad aan te kondigen. En dat is ook inderdaad gekomen. Nineveh is totaal verwoest. Met de geschiedenis uit het boek Jona nog in ons achterhoofd is dit vervolg heel triest. De opwekking, de bekering tot de levende God uit Jona was zo indrukwekkend en het voorbijgaan van Gods oordeel ook. En toch is het geen blijvende situatie geworden. In de loop van de tijd is men niet bij de Heere gebleven. Het begin was goed, maar het einde niet. Nineveh heeft zich ernstig misdragen. In Nahum 3 wordt de stad zelfs bloedstad genoemd. En dat zegt wel iets over de wreedheid van de inwoners. Voor Israël, dat geleden heeft onder de Assyriërs, is de profetie van Nahum een boodschap van hoop geweest. Zij kregen alvast te horen dat Nineveh hen niet voor altijd zou overheersen. Door alle moeite heen klinkt ook in dit boek al de redding die de Heere zou geven. Nahum was een brenger van troost en hoop namens de Heere. Misschien klinkt dat een beetje vreemd als we het hebben over een oordeelsprofetie. Voor Nineveh zag het er slecht uit. Maar opnieuw mogen we dan terugdenken aan Jona. Want ook hij bracht een oordeelsboodschap. Nog 40 dagen en Nineveh wordt ondersteboven gekeerd. Dat was de boodschap van Jona. Maar dat eindigde goed, omdat de luisteraars zich bekeerden tot de Heere God. En daar komt het op aan.
Met deze uitzending beginnen we met de bespreking van het Bijbelboek Nahum uit het Oude Testament. We beginnen met de vraag, wie was Nahum? Nahum behoort tot de kleine profeten. Met de kleine profeten duiden christenen een verzameling van profetische geschriften aan die in Tenach, de Hebreeuwse Bijbel of het Oude Testament, bij elkaar staan en door Joodse gelovigen meestal de 12 worden genoemd. De benaming kleine profeten duidt op het feit dat de Bijbelboeken wat inhoud betreft korter zijn dan de 3 grote profeten. In de Joodse traditie zijn de 12 boeken van de kleine profeten al vrij snel samengevoegd in 1 boekrol, aangeduid als het 12 profetenboek. In de Masoretische tekst, de Hebreeuwse tekst van de Joodse Bijbel, horen de 12 boeken van de profeten bij de 2e afdeling, de profeten. De 1e afdeling is de wet en de 3e afdeling de geschriften. In de Septuaginta en het Oude Testament staat de 3e afdeling, de geschriften, tussen de profeten, die gedeeltelijk historische boeken worden genoemd, waardoor de kleine profeten de afsluiting van het Oude Testament vormen, voordat het Nieuwe Testament begint. De volgorde van de 12 boeken van de profeten in Tenach en het Oude Testament wijkt licht af van die van de kleine profeten in de Septuaginta. Nahum is 1 van de 12 kleine profeten uit het Oude Testament. Over zijn persoon weten wij vrijwel niets, behalve dat hij uit Elkos kwam. Maar tot op heden kon deze stad niet worden geïdentificeerd. Volgens kerkvader Hieronymus zou de geboorteplaats van Nahum in Zuid-Judea liggen. Maar volgens een andere overlevering moeten we de stad in de buurt van Nineveh zoeken, terwijl een 3e overlevering Kafarnaum opgeeft, omdat de naam dorp van Nahum betekent. Als we ons toch meer proberen te verdiepen in het Bijbelboek Nahum, om te ontdekken welke boodschap dit kleine profetenboek bevat, als onderdeel van de Bijbel, het woord van God, dan zullen we zien dat de meeste vragen rond de persoon van de profeet Nahum onbeantwoord blijven. Daarnaast dat er op de vragen naar de tijd van zijn optreden geen eensluidend antwoord gegeven kan worden, evenmin als op de vraag naar de plaats van herkomst. En bovendien wordt de inhoud van de profetie van Nahum door Bijbeluitleggers heel verschillend beoordeeld. De een let vooral op de stijl en de woordkeus en spreekt daar heel lovend over. Nahum heeft een prachtige literaire stijl. Het moet in dat opzicht een genot zijn geweest naar deze boodschapper van God te luisteren. De ander kijkt naar de inhoud en beoordeelt die bekrompen en nationalistisch. Nahum zou een profeet van de oude garde zijn geweest, die geen goed woord voor de wereld buiten Israël over had en ondertussen vergat dat het in Israël bepaald niet ging zoals dat verwacht zou mogen worden van het volk van Gods verbond. Als we te midden van al deze verschillende geluiden proberen wat zicht te krijgen op de persoon van de profeet Nahum, de tijd waarin hij leefde en de boodschap die hij moest doorgeven, dan vraagt in de eerste plaats zijn naam onze aandacht. De naam Nahum, die we in deze vorm alleen in dit Bijbelboek tegenkomen, houdt verband met een Hebreeuws werkwoord dat troosten betekent. Nahum betekent getroosten of trooster. Die twee betekenissen zijn in het leven van de dienaren van de Heere nauw met elkaar verbonden. Paulus zegt in 2 Korintiërs 1 vers 3 en 4, alle eer en lof is voor God, de Vader van onze Heer Jezus Christus en de bron van alle liefdevolle hulp. Hij troost ons en geeft ons nieuwe moed in alle ontberingen en beproevingen. Hij doet dat, opdat wij anderen kunnen troosten en bemoedigen. De troost van de profeet Nahum is dezelfde waarmee de Heere hem heeft getroost. Dat zullen we ook bij de profeet Nahum merken. Hij mag uitdelen van wat hij eerst zelf heeft ontvangen. De eerste zegen, de eerste troost, is voor de uitdeler zelf. Door alle eeuwen heen hebben Gods dienaren daarin de goedheid van de Heere ervaren, hun zender en opdrachtgever. De naam Nahum is nauw verwant met de naam Noach en de naam Nehemia. Als we deze drie namen naast elkaar zetten, ontdekken we tot onze verrassing een bepaalde overeenkomst. Alle drie zijn ze geboren in een donkere tijd. Noach in de tijd voor de zondvloed. Nahum in de tijd waarin de Assyrische grootmacht de wereld van het Midden-Oosten beheerste en een bedreiging was voor het voortbestaan van Israël. En Nehemia in de tijd na de ballingschap, toen een kleine en zwakke groep teruggekeerde Joodse ballingen pogingen deden om Jeruzalem te herbouwen. In die tijd heeft de Heere deze drie mannen willen gebruiken om zijn volk te vertroosten. Daarbij is het bemoedigend om te mogen beseffen dat de Heere in donkere tijden altijd weer mensen heeft gegeven die net als deze drie mannen ouders hadden die leefden in de gelovige verwachting dat de Heere zijn volk zou troosten en verlossen. Bij de Heere zijn uitkomsten tegen de dood. Hij schenkt kracht en uitzicht in dagen van ellende. Dat was al zo in de dagen van de zondvloed, toen Gods oordelen over de aarde gingen. Het was ook zo in dagen waarop grootmachten de wereld overheersten. Als Gods volk ten onder lijkt te gaan onder de stormloop van deze grootmachten, dan zijn er altijd mensen geweest die leefden in het stille vertrouwen dat de Heere zijn volk verlossen en vertroosten zou. En Gods handel in het leven van hun kind, dat ze in vertrouwen zo'n naam gaven, toont dat ze in die verwachting niet beschaamd zijn. Alleen de naam van hun kind was al een boodschap. Luisteraar, kennen wij, u, jij en ik, de troost die de Heer in het leven van een gelovige geeft? Kunnen wij daarvan getuigen, ook tegenover onze kinderen? God troost zijn volk. De naam van de profeet Nahum wekt die verwachting en geeft alle reden om vol verwachting te gaan luisteren naar zijn boodschap. In Genesis 5, vers 29, zei Lamech bij de geboorte van zijn zoon, Noach, want deze zoon zal troost brengen voor het harde werk dat wij moeten doen op deze door God vervloekte grond. Van Nehemia zeiden de vijanden van Israël, in Nehemia 2 vers 10, maar Sanballat, een Goroniet, en Tobia, een Ammoniet die bestuursambtenaar was, hoorden van mijn komst. Zij werden woedend, omdat er iemand was gekomen met de bedoeling de Israëlieten te helpen. Zo mogen wij ook de profetie van Nahum lezen, als een troostboek voor Gods volk en een bedreiging voor Gods vijanden, omdat de Heere de bedoeling heeft om de Israëlieten te helpen. Weten wij iets over de afkomst van de profeet Nahum? In vers 1 van het Bijbelboek Nahum wordt gezegd dat Nahum afkomstig is uit Elkos. In het begin is al aangegeven dat die naam meer vragen oproept dan dat wij er veel wijzer door worden. Een aantal Bijbeluitleggers veronderstellen dat wij met de naam Elkos niet met een exacte plaatsnaam, maar met een dichtelijke omschrijving te maken hebben. Dan is de naam Elkos meer een symbolische aanduiding. Maar dat denk ik niet. Daarnaast worden er in commentaren drie verklaringen gegeven, waaruit maar moeilijk een keuze valt te maken. Allereerst wordt bij de naam Elkos gedacht aan een dorpje in Galilea. De profeet Nahum zou dan iemand zijn uit het tienstammenrijk Israël, en daarmee zou dan verklaard zijn waarom Nahum in hoofdstuk 1 vers 4 spreekt over Bazan, Karmel en Libanon, bergen in het noorden van Israël. Daarbij wordt de mogelijkheid opengehouden dat de familie van Nahum bij de wegvoering van het tienstammenrijk in 722 voor Christus achtergebleven is in het land en vervolgens naar Juda is getrokken. De fariseeën in de dagen van de Heer Jezus zijn het met deze opvatting niet eens geweest. Zij zeggen immers in Johannes 7 vers 52 tegen Nicodemus, lees maar na wat er geschreven staat, u zult nergens vinden dat er een profeet uit Galilea komt. Anderen denken aan een plaats in Assyrië, ten noorden van Nineveh. Daar ligt een dorpje met de naam Alkus, waar zelfs een graf wordt aangewezen als het graf van Nahum. Deze afkomst zou verklaren hoe het mogelijk is dat de profeet in dit Bijbelboek zo gedetailleerd op de hoogte blijkt te zijn van situaties in Assyrië. Het zou ook een verklaring kunnen zijn waarom de profeet Nahum niet ingaat op de situatie in Jeruzalem en Juda. In dat geval zou hij zijn profetie in de vorm van een brief naar Jeruzalem hebben gestuurd, terwijl hij zelf vanwege de afstand hoogstens via berichten enigszins op de hoogte kon zijn van de gang van zaken in Juda. De derde opvatting pleit ervoor Elkos te zoeken in het stamgebied van Simeon, ten zuiden van het Judese bergland. De stam van Simeon is helemaal opgegaan in het tweestammenrijk Juda. Dan is de profeet Nahum een inwoner geweest van het tweestammenrijk. Een heel oude traditie pleit voor deze opvatting. In welke tijd leefde de profeet Nahum? De naam Assyrië is al gevallen. Assyrië was in die tijd een wereldrijk met Nineveh als hoofdstad. Assyrië beheerste een groot deel van het Midden-Oosten, voordat het zijn macht moest overdragen aan Babel. Nineveh is onder ons vooral bekend door de geschiedenis van de profeet Jona, die deze stad het oordeel van de Heere moest aankondigen. Het is ook het Assyrische Rijk geweest dat het oordeel van God over het tienstammenrijk Israël heeft moeten voltrekken en de tien stammen heeft gedeporteerd naar het oosten, zodat ze verstrooid werden onder de volken. Tegen de hoofdstad van Assyrië en daarmee tegen het wereldrijk zelf heeft Nahum moeten profeteren. Als wij vragen wanneer heeft hij dat gedaan, dan zijn er een paar feiten die ons op weg helpen naar een antwoord. In het jaar 612 voor Christus is Nineveh ondergegaan en is de profetie van Nahum uitgekomen. We moeten Nahum dan ook voor die datum dateren. Anderzijds lezen we in Nahum 3 vers 8 tot en met 10 over de verovering van de stad Thebe, dat aan de Nijl ligt. In een andere vertaling lezen we over de verovering van de stad No-Amon in Egypte, een Bijbelse aanduiding van Thebe, de grote stad in het zuiden van Egypte. Die stad is inderdaad door de Assyrische legers onder leiding van koning Assurbanipal, een van de machtigste koningen van het Assyrische Rijk, ingenomen en wel in het jaar 663 voor Christus. De mededeling in Nahum 3 betekent dat we de profetie van Nahum na die gebeurtenis moeten dateren. In een poging nog wat nauwkeuriger te dateren, denken verschillende Bijbeluitleggers aan de tijd vlak voor de ondergang van Nineveh. Maar hun argument dat Nahum in die tijd de ondergang kon zien aankomen, is niet sterk. Staat Gods woord niet dikwijls haaks op wat we met onze zintuigen waarnemen? Ik kies voor de uitleg die gebaseerd is op de gedachte dat het heel goed mogelijk is dat Nahum kort na de verovering van Thebe zijn boodschap heeft moeten doorgeven. Toen de Assyrische legers triomfantelijk vanuit het verslagen Egypte terugtrokken naar hun vaderland en daarbij langs en door het rijk van Juda kwamen, met alle gevolgen van dien. Heeft Nahum Gods oordeel moeten aankondigen over de overmoedige vijanden? Dat zou dan tegelijk kunnen verklaren waarom de profeet Nahum op dat moment zijn stem niet verheven heeft tegen de goddeloze levensstijl van het volk van Gods verbond. Juist de gelovigen in Juda en Jeruzalem moesten vertroost worden door de boodschap van de Heere. Hij zal opstaan tot de strijd en de vijanden van Gods volk doen ondergaan. Een andere, al wat oudere verklaring zou kunnen zijn dat Nahum optrad in de tijd waarin koning Manasse als gevangene in Babel zat. Manasse was in die dagen de goddeloze koning van Juda. In die tijd was er in ieder geval minder reden om Juda te waarschuwen voor de oordelen van God over de zonde van het volk. Maar dat tijdstip is minstens 10 jaar na de verovering van Thebe. In het licht van de Bijbel moeten we sowieso zeggen dat een oordeelsaankondiging aan het adres van een godenvijandige wereld impliciet een waarschuwing is aan het adres van het volk van Gods verbond, dat de Heere verlaat. Een ontrouw volk en afgedwaalde kinderen hebben geen reden om zich veilig te voelen als de Heere zijn oordelen over de wereld aankondigt. Integendeel, de Heer Jezus spreekt van zwaardere oordelen. De verwoesting van Jeruzalem onder Nebukadnessar volgt niet lang na de ondergang van Nineveh. Het oordeel begint bij het huis van God. Ook ongehoorzame en afgedwaalde kinderen ontkomen de opvoedkundige maatregelen van vader niet. We lezen het eerste vers van het Bijbelboek Nahum. Dit is de profetie over Nineveh die God aan Nahum uit Elkos heeft gegeven. De profetie van Nahum begint met een opschrift. Dat is niet ongewoon, want andere profetenboeken beginnen ook met een opschrift. Maar de inhoud van het opschrift is anders dan bij andere profeten. Bij de meeste profeten lezen we: de Heere zei tot, of het woord van de Heere kwam tot, en dan volgt de naam van de profeet met meestal een aanduiding van de tijd waarin hij de boodschap van de Heere ontving. Het begin van het Bijbelboek Nahum heeft in feite een dubbel opschrift. In een andere Bijbelvertaling lezen we in vers 1: God sprak over Nineveh, boek van het gezicht van Nahum de Elkosiet. Voor het woord Godspraak staat in het Hebreeuws last. Er staat dan de last van Nineveh. Het woord last vinden wij ook in het opschrift van de profetie van Habakkuk. Verder wordt het woord nogal eens gebruikt door de profeet Jesaja, vooral in het eerste deel van zijn Bijbelboek. Het is de vertaling van een Hebreeuws woord dat mogelijk oorspronkelijk betekent de stem verheffen. Vandaar dat het ook wel wordt vertaald met Godspraak. Wij komen het woord ook tegen in de Hebreeuwse tekst van 2 Koningen 9 vers 25, waar Jehu herinnert aan het oordeel dat Elia aan koning Achab heeft moeten aankondigen. Een duidelijk voorbeeld vinden we ook in Jeremia 23 vers 33 en 34. Ik lees uit de vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap 1951. Wanneer nu dit volk, of een profeet, of een priester u vraagt, wat is des Heere last? Zeg dan tot hen, gij zijt de last, en ik zal u afwerpen, luidt het woord des Heere. De profeet, de priester of het volk, die zegt, de last des Heere, over die man en zijn huis zal ik bezoeking doen. Een last is, zeker als deze tegen een bepaalde plaats gericht is, altijd een boodschap van de Heere met een oordeel. Het is een uitspraak waarin God als de allerhoogste rechter het vonnis velt over de volken en hun zijn rechtvaardige vergelding voorzegt. Met deze uitleg is de profeet Nahum de trooster, de profeet die het rechtvaardige vonnis van de Heere aankondigt over Nineveh en Assyrië. Dat valt al op direct aan het begin van de profetie. Dit woord van de Heere heeft een duidelijk adres, namelijk Nineveh, de hoofdstad van Assyrië, de wereldmacht van die dagen. De Assyriërs worden door de Heere gebruikt als een instrument om zijn oordelen te voltrekken aan de vijanden van Gods volk, maar ook aan het ontrouwe en onbekeerlijke verbondsvolk Israël zelf. Tegelijkertijd richt Gods toorn en vonnis zich tegen de stad Nineveh, omdat zij hoogmoedig zichzelf verheft en meent met God te kunnen spotten. Daarvoor hoeven wij alleen te denken aan de arrogante taal van de Assyrische opperbevelhebber van koning Sanherib bij de belegering van Jeruzalem in de dagen van koning Hiskia. In 2 Koningen 18 vers 19 lezen we, de Assyrische opperbevelhebber stuurde koning Hiskia de boodschap. De grote koning van Assyrië zegt, waarop stelt u uw vertrouwen? Niemand kan u uit mijn macht redden. En in 2 Koningen 18 vers 32 tot en met 35 horen we hem roepen naar de mensen op de muur van Jeruzalem, luister niet naar koning Hiskia als hij u ervan probeert te overtuigen dat de Heer u zal redden. Heeft ooit één van de goden van de andere volken zijn mensen bevrijd van de koning van Assyrië? Wat gebeurde er met de goden van Hamat, Arpad, Sepharwaim, Hena en Iwa? Hebben zij Samaria gered? Welke god heeft ooit de macht gehad een volk uit mijn handen te redden? Waarom denkt u dat de Heere Jeruzalem kan redden? De profeet Nahum kondigt het vonnis aan over de hoogmoed van Nineveh en Assyrië. Gods boodschappen zijn altijd geadresseerd, of het nu boodschappen zijn van redding of van oordeel. Er staat een naam op, en de prediker die geroepen wordt dat woord te bedienen, is verplicht die naam en dat adres goed te lezen, opdat hij zijn boodschap zal brengen waar zij gebracht moet worden. Bij de last van de profeet Nahum is het adres Nineveh, waarbij Gods gelovige volk mee mag luisteren en getroost mag worden. Het tweede deel van het opschrift heeft in de Hebreeuwse tekst ook iets ongebruikelijks. In de Hebreeuwse tekst lezen we Boek van het gezicht van Nahum de Elkosiet. Sommige Bijbeluitleggers zijn bij deze woorden van mening dat de profeet Nahum met deze woorden overbodig werk doet. Volgens hen is één opschrift voldoende. Maar bij de bespreking van het eerste opschrift hebben we gezien dat het eerste opschrift vertelt wat de inhoud van de profetie is. Het tweede opschrift is geen overbodige herhaling, maar zegt iets over de manier waarop de profeet Nahum de profetie heeft ontvangen en doorgegeven. Dat komt niet vaak voor in de Bijbel, maar is hier wel aan de orde. Bij sommige Bijbeluitleggers heeft deze bijzonderheid geleid tot de overtuiging dat Nahum in het Tweestromenland gewoond heeft en dat hij deze profetie per brief naar Jeruzalem heeft gestuurd. Daarbij wordt dan het woord boek vertaald met brief. Maar de onderbouwing van deze gedachte is niet overtuigend. Waarom zouden wij hier niet kunnen lezen dat de profeet Nahum een oordeelsboodschap van de Heer heeft ontvangen? Die oordeelsboodschap heeft hij dan ontvangen in de vorm van een gezicht of een visioen. En vervolgens is die boodschap door hemzelf of door iemand anders, dat doet er niet zoveel toe, op schrift gesteld. Zo is het met de profetieën van de profeet Jeremia ook gegaan. Jeremia ontving het woord van de Heere en dicteerde de profetieën aan Baruch, de zoon van Neria. In Jeremia 36 vers 4 lezen we, Baruch schreef deze boodschappen van de Heere op een boekrol. Voordat we nu verder gaan luisteren naar de boodschap, die de profeet Nahum van de Heere heeft ontvangen, als een visioen dat zoveel troost bevat, is het goed eerst even te letten op de literaire vorm waarin die boodschap is overgeleverd. Niet voor niets worden de versen 2 tot en met 8 door Bijbeluitleggers aangeduid als de psalm van Nahum. We treffen in de versen 2 tot en met 8 dichtkunst of poëzie aan van een hoog literair niveau. Daaruit blijkt duidelijk dat de profeet Nahum een man was die de gave van het woord had. Dat betreft de vorm waarin hij dit gedeelte van zijn profetie heeft doorgegeven, maar ook de keuze van zijn woorden. De vergelijking met Jesaja, de prins onder de profeten, dringt zich op. De Heere kiest mensen uit en gebruikt hen zoals hij dat wil. In het Bijbelboek Nahum gebruikt de Heere de literaire vaardigheden van de profeet. Maar daarover meer in de volgende uitzending.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342-478432. 0342-478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl en natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.